Goedemorgen. Zo gaat dat soms, hè? Dan zijn we het gewoon even kwijt. Dat is ook helemaal niet erg, want de Heer wordt toch wel aanbeden. En we proberen altijd ons best te doen, maar niet altijd komt eruit waarvan je hoopt dat het eruit komt. Maar in ons hart doen we dat wel en God weet dat en dat is mooi. Ik wil vandaag met jullie gaan spreken over de aardse realiteit en de hemelse realiteit, of ook wel de geestelijke realiteit. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, ik heb het misschien 2 weken geleden ook al even genoemd, maar er kan zoveel gebeuren in een week. Dat is altijd al zo, maar het lijkt wel alsof als we naar het nieuws kijken, naar de wereld kijken, dan gaat het zo ontzettend hard af en toe. De ene dag dit en de andere dag dat en dan wordt het weer teruggedraaid. En je ziet iedereen, zie je een beetje meebewegen, wat gebeurt er nu? Sommige mensen worden er ook wat onrustig van. Sommige mensen zoeken ook van, wat gebeurt er nu allemaal? Waar leven we nu? Okay, als wij kunnen dat vragen. Waar leven we nu in de tijd op Gods agenda? Kunnen we er iets van maken, ja of nee? En hoe gaan we hier nou mee om? Hoe moeten we ons daartoe verhouden? Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, de Bijbel zegt, bid voor de vrede van Jeruzalem. Maar wat moet ik dan eigenlijk bidden? Want stel je nou voor dat ik bid tegen God in, tegen het plan van God in. Dat is ook een mooie vraag. Maar dat zijn allemaal dingen die ons zo bezig kunnen houden. Ik heb even gekeken naar het nieuws van de afgelopen week. Een aantal dingen die opvielen. En dat is nog maar uit 1 krant. Dus dit is niet van het journaal nog en van alle social media. 1 krant, op maandag. Berichten over geweldsuitbarsting in Noord-Syrië. Alawieten en christenen worden slachtoffer, velen gaan op de vlucht. Ondertussen is er een machtwisseling gaande in Canada. Een andere premier komt daar die zich enorm moet verzetten tegen de uitspraken van Trump over Canada als de 51ste staat van Amerika. De vraag voor de komende verkiezingen voor die mensen is, wie is het beste opgewassen tegen Trump? Daar gaat het dus over, hè, daar. Dinsdag. De VS levert per direct weer inlichtingen aan de Oekraïne en gaat ook weer militaire steun verlenen, waar ze dat eerst weer hadden afgenomen plotseling. En waarom? Omdat Trumps visie is gedeeld voor de vrede die in dat gebied moet gelden. Europa gaat ondertussen miljarden uitgeven. Ik meen dat het iets van 750 miljard was, even uit mijn hoofd. Miljarden uitgeven voor bewapening. De vraag uit de kerken die komt dan op, moeten we de biddag voor gewas en arbeid dit jaar niet de biddag voor vrede gaan noemen? Ook op dinsdag, westerse landen willen paal en perk stellen aan de verhoogde productiecapaciteit van hoogverrijkt uranium en het nucleaire programma van Iran. Ondertussen is er een antwoord moet gevonden worden op de handelsoorlogen die tussen Amerika enerzijds en Europa en Mexico, Canada anderzijds onderwerp van gesprek zijn. Woensdag. Groenland kiest voor een voorzichtige weg van onafhankelijkheid van Denemarken. En aan de andere kant wil Trump graag het liefst Groenland inlijven vanwege de strategische ligging. De coalitie wankelt hier in Nederland ondertussen, omdat 3 van de 4 partijen niet op voorhand het eens zijn met de Europese defensieplannen. De premier had inmiddels wel al ingestemd. Donderdag. Israël wordt door de VN beschuldigd van stelselmatig seksueel geweld in de Gazastrook, terwijl het oorverdovend stil blijft over datgene wat er gebeurde in eerste instantie op 7 oktober in de tijd. Hier in Nederland, de Universiteit van Amsterdam, die gaat voorlopig geen uitwisseling meer aan met de Universiteit in Jeruzalem. Pro-Palestijnse demonstranten krijgen hun zin. Ondertussen, NAVO-voorman Rutte ontmoet Trump in het Witte Huis. Het lijkt daar beter gezellig te zijn en de VS lijkt binnenboord te blijven van de NAVO. Zomaar even, niet eens uit een krant die hele grote koppen heeft, maar gewoon deze berichten komen er dag aan dag aan dag. En dan hebben we de social media nog, waar je moet zoeken wat is waar, wat is niet waar. Dan hebben we nog alle andere kranten en je hebt journaals en de actualiteitenprogramma's. Dit is wat er in een week zo naar je toe kan komen, naast alle andere dingen die nog niet genoemd zijn. En terwijl ik dat op een reis zette, kwamen de woorden uit Psalm 2 bij mij naar binnen. En ik lees het even voor. Waarom woeden de heidevolken en bedenken volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren, hun touwen van ons afwerpen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hem bespotten. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven. De einde van de aarde in uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toren slechts even ontbrandt, welzalig allen die tot hem zijn toevlucht nemen. Lieve mensen, er kan zoveel gebeuren in deze wereld. Maar de Bijbel laat telkens weer zien dat er een God is in de hemel die regeert. En alle dingen die in de wereld gebeuren, alle dingen die soms angst kunnen inboezemen of vragen kunnen geven over de toekomst. Of het nu is onder ouderen die dachten geen oorlog meer mee te maken hier. Of jongeren die denken, ja, hoe gaat het met deze wereld? Hoe gaat het überhaupt heel dichtbij als ik straks een woning wil hebben? Hoe gaat het met al deze dingen? Er is een God die regeert. En wat ik vandaag wil laten zien, eigenlijk vanuit het boek Daniël, is hoe belangrijk het is dat we naast de dingen die we zien gebeuren op de aarde ook oog blijven houden voor datgene wat er gebeurt in de hemelse gewesten. Want die twee hebben alles met elkaar te maken. Ik wil graag beginnen met Daniël hoofdstuk 2. In Daniël hoofdstuk 2 lezen we even een flink stukje, omdat het belangrijk is dat we dat helemaal zien. Even de context van dit gedeelte. Daniël is aan het hof van Nebukadnezar. Er waren twee delen van Israël, het tienstammenrijk, wat in ballingschap was genomen in Assyrië. En het tweestammenrijk, wat in de Babylonische ballingschap ging. Als een straf eigenlijk van hun afgodendienst en het niet eren van God alleen als de hoogste God. En al die mensen die waren daar, generatie na generatie was het. En men vroeg zich af, hoe zal het zijn, hoe zal het gaan in Jeruzalem, wat toch de stad van God is, maar wat inmiddels vernield was. Hoe zal het gaan met onze toekomst? Waar zijn de beloften van God? En dan ergens in die tijd krijgt Nebukadnezar een droom. En Nebukadnezar die roept alle tovenaars en wijzen en zieners bij elkaar in zijn rijk en zegt, ik wil dat jullie mij vertellen, A, wat mijn droom is en B, wat het betekent. En ze zeggen, niemand kan dat. Wij kunnen wel uw droom verklaren. Zegt u maar wat uw droom is. En Nebukadnezar zegt, jullie proberen tijd te rekken. Jullie proberen alleen maar om mij straks valse hoop te geven. Nee, ik wil weten, want dit beangstigt me zo. Ik wil weten wat ik gedroomd heb en wat het betekent. En als dat niet gebeurt, geeft hij opdracht om alle wijzen en alle tovenaars en alle zieners in het rijk te vermoorden, om te brengen. Eén daarvan was Daniël. Die ook wel Belsasar werd genoemd. En Daniël, die bad tot God, die hoorde het en bad tot God. En God gaf hem de droom die Nebukadnezar had gedroomd en de uitleg daarover. En hij ging naar de belangrijkste man toe aan het hof en zei, ik wil graag bij de koning komen. En dan lezen we het volgende in vers 27. Daniël antwoordde in tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in latere tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl uw koning op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna zou gebeuren. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is, boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten. U, o koning, keek toe en zie een groot beeld. En dat beeld was hoog. De glans ervan was uitzonderlijk, het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn dijen van brons. Zijn benen van ijzer en zijn voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. En hier keek u naar, totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouwen. En die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. En toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. En ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Dit is de droom. En nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent een koning der koningen, want God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Maar na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. En daarna nog een andere, derde koninkrijk van brons. En het zal heersen over heel de aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer. Want ijzer verbrijzelt en vergruist alles. En juist zoals het ijzer verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem en van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. Ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde gaat en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en te niet doen, maar zal voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg is betrouwbaar. Wauw. Als je dit leest en je laat tot je doordringen wat daar gebeurt, eigenlijk al zo lang geleden, dat Nebukadnezar zo rond, men schat in 580, 585 voor Christus deze droom kreeg. Hij was toen nog koning van dat Babylonische Rijk. Dat rijk wat zo groot was. En wat eigenlijk hier gebeurt, is dat de koning Nebukadnezar een beeld gaat krijgen, een droom heeft gehad, wat hij niet begrijpt, maar wat wel voor de toekomst belangrijk is, niet alleen voor zijn koninkrijk, maar voor alle rijken die daarna komen. En wat er eigenlijk hier gebeurt, is dat iets zich ontvouwt en dat Daniël al mag vertellen wat die droom is en wat de uitleg is. En dan buigt Nebukadnezar daarna zich ook voor hem neer en eert God. En dan zegt Daniël in die uitleg, u, Nebukadnezar, uw rijk is dat gouden hoofd. Dat gouden hoofd. U bent dat meest kostbare, het meest grote, het meest dure. Maar daarna komt een ander rijk. En in dat beeld wordt zichtbaar hoe dat eruit ziet. En het is telkens met een waarde die minder is van wat daarvoor is. En het is ook steeds uiteindelijk zwakker in het deel wat alles moet dragen dan wat daarboven is. Nou, dat is wat hier gebeurt. Wat betekenen dan die andere rijken? Wat wordt daar zichtbaar? Nou, iets daarvan zien we verderop in Daniël. En daar wil ik graag ook even met jullie naartoe. En dat is Daniël hoofdstuk 10. En in Daniël hoofdstuk 10, daar gebeurt er iets heel bijzonders. En daar komen eigenlijk die uitleg van dat beeld en datgene wat er gebeurt op aarde en in de hemelse gewesten bij elkaar. Wat gebeurt er hier? Ik lees hoofdstuk 10 vanaf vers 1. In het derde jaar van Kores, koning van Perzië. Dus je ziet hier dat er een andere koning wordt genoemd als tijdsaanduiding. De koning van Perzië was het eerst de koning van Babel, is het nu de koning van Perzië. Werd een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Belshazzar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. En hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen was ik, Daniël, 3 volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond en mijzelf zalven deed ik ook niet. Totdat die 3 volle weken voorbij waren. En daarna, dan lezen we verder en dan lezen we in vers 11. Dan komt er bij Daniël een visioen en hij zag daar iemand in dat visioen. Lijkt heel erg op de persoon die Johannes ook zag. Namelijk in zo'n manier dat hij als dood voor zijn voeten viel. En dan zegt deze man, die zegt, wees niet bang, ik ben gezonden. En dan staat er dit in vers 11. Hij zei tegen mij, Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal. En ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. En hij zei tegen mij, wees niet bevreesd, Daniël, vanaf de eerste dag dat u er zich met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van uw voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen. Want er is nog een visioen voor die dagen. Wat hier gebeurt, is heel wonderlijk. Daniël krijgt een visioen van grote strijd. En in dat visioen ziet hij dingen die hem beangstigen. Dus hij begint te rouwen en hij gaat bidden. En hij rouwt 21 dagen lang. 3 volle weken staat er. En dan plotseling na 21 dagen staat er iemand bij hem. Sommige mensen denken dat het de persoon van de Heer Jezus is. Dat kan. Veel vertalers doen dat ook, want die beginnen daar met een hoofdletter te schrijven. Maar dat is een uitleg van de vertalers. Ik vraag mij af of dit de Heer Jezus was. Ik zal dadelijk ook uitleggen waarom. Maar ik laat hem nu nog even in het midden. In ieder geval staat er iemand die de heerlijkheid van God weerspiegelde en die tegen Daniël zei, Daniël, vanaf het moment dat jij begon te bidden, is jouw woord uitgegaan en ben ik gezonden. Maar toen ik naar je toe kwam, toen stond ik eerst 21 dagen tegenover de vorst van Perzië. Dat is heel boeiend, want als je dan het woord vorst lezen, dan denk je misschien automatisch aan een aardse vorst, een koning. Want daar begon het ook mee dat het in het derde jaar van Kores, koning van Perzië, dat Daniël dit visioen kreeg. Maar waar het hier ten diepste om gaat, is dat het niet gaat om een aardse vorst, maar om een hemelse vorst, een engel die gezag had over Perzië op dat moment. Waar kun je dat uit afleiden? Omdat daarna gezegd wordt dat 21 dagen stond deze vorst tegenover deze engel. Maar gelukkig kwam Michael, uw belangrijkste vorst. Dus Michael is een aartsengel die ook een vorst wordt genoemd. Die vorst die kwam om mij te helpen en toen kon ik door naar jou toe om dit woord uit te gaan leggen. Om bij jou te zijn. Dus terwijl er een situatie afspeelt op aarde, Daniël krijgt een visioen van God. Daniël die gaat bidden en vasten en rouwen 21 dagen lang. Hij blijft maar bidden en bidden. En dan na 21 dagen staat er een engel die zegt, ik wilde al eerder komen, maar ik kon niet, want de vorst van Perzië, die engel, die stond tegenover mij en ik moest strijden, maar ik kwam er niet langs. En toen kwam Michael, de aartsengel, en toen kon ik bij jou komen om jou uit te leggen wat er gebeurt. Aarde en hemel komen hier bij elkaar. In de situatie van Daniël, in de ballingschap van het volk, waarvan hij eerder al had ontdekt dat dat 70 jaren zou duren, dat stond namelijk beschreven in de andere profeten. En nu begon hij weer te bidden voor het volk. Hij begon te bidden, wat betekent dan deze strijd? En dan is dat gesprek geweest. En zie je vanuit de hemelse gewesten dat er, wat er ook gebeurt op aarde, dat God het altijd ziet en hoort. Wat er ook in het groot op aarde gebeurt, God ziet het, God hoort het, God weet het en God heeft een plan. Hij is degene die vanuit de hemelse gewesten ons wil laten weten, die op aarde leven, maar verbonden mogen zijn met hem door de geest, wil hij laten weten, wees niet bang, vrees niet, want er is een koning. We hebben het gezongen met elkaar, dat er een koning is en dat Jezus de leeuw en het lam is. Hij heeft overwonnen. Hij zit op de troon, lezen we in Openbaringen. En hij zal weer gaan komen. Op een bepaald moment in de tijd zal hij gaan komen om zijn bruid te halen. Het is aan ons om te blijven staan in deze tijd. Onze ogen niet per se gericht op wat er allemaal gebeurt en je daardoor laten verlammen. Maar gericht op die hemelse legermachten die er zijn en daarboven. God die op de troon zit en Jezus die ernaast zit. Geleid door de Heilige Geest. En dat we op hem mogen gaan zien in de wetenschap dat wat er hier gebeurt, er is ook een strijd gaande in de hemelse gewesten. En wij maken daar als kerk, als gemeente van Jezus Christus in de volle breedte, wereldwijd, door alle tijden heen, maken wij daar deel van uit. Wij maken deel uit van een geestelijke strijd. Soms zie je dat op een heel groot gebied, maar soms gebeurt het ook in een gemeente bijvoorbeeld. Want daar waar mensen worden toegerust, daar waar mensen steeds meer gaan uitstappen, daar waar mensen steeds meer willen van de Heilige Geest en van de geestelijke dingen, daar zal de duivel proberen om scheiding te gaan brengen. Om het werk wat God aan het doen is te verstoren. Maar God zegt, kijk naar mij. Verwacht het van mij. Laat je niet afleiden. Laat je niet afleiden, maar hou je ogen gericht op mij en ik zal uitkomst geven. Wat gebeurt er daarna? Ik ga even een klein stapje verder. Het beeld is verder uitgelegd, het visioen. En dan gaan we naar vers 20 toe. In vers 20 staat het volgende. Toen zei hij, dat is die engel. Weet u waarom ik naar u toegekomen ben? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En let op. En zodra ik vertrokken ben, zie dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michael. Wat eigenlijk deze engel, denk ik, zegt, is ik ga nu terug om te strijden tegen de vorst van de Persen. Waarom denk ik dat het niet de Heer Jezus was? Omdat als het de Heer Jezus was, had hij helemaal geen moeite gehad om langs die vorst van de Persen te komen. Want Jezus is God, hij is de Almachtige. Hij hoeft niet weer terug om nog een keer te gaan vechten en te kijken hoe het gaat, dat alleen Michael hem maar helpt. Nee, hij is de Zoon van de Allerhoogste. Dus ik geloof dat hier een engel is die weer teruggaat om te strijden tegen die vorst van de Persen. Maar, zegt hij, zodra dat is gebeurd, dan zal de koning van de Grieken komen. En wat je hier nu ziet, is dat de eerste drie delen van dat beeld al worden benoemd. Het is eigenlijk een stuk van de wereldgeschiedenis die zichtbaar wordt. In die wereldgeschiedenis, daar zie je dat eerst werd gezegd dat het Babylonische Rijk, koning Nebukadnezar, is dat gouden hoofd. Daarna kwam dat zilver wat naar beneden ging. En dat staat hier ook, is het Persische Rijk. Wat wij ook wel kennen als het Medo-Persische Rijk. Wat in van 550 tot 330 voor Christus er was. Daarna zou de vorst van de Grieken komen. Nou, dat zou het volgende wereldrijk zijn. Het rijk waar onder andere, en daar moet je het ook vanuit lezen steeds, waaruit Israël steeds weer deel van gaat uitmaken. Omdat ze daarmee te maken krijgen met die macht. Dus we hebben het Babylonische Rijk, Medo-Persische Rijk, Grieks-Macedonische Rijk. En dan komt dat ijzer. Welk rijk is dat? Wat komt daarna? Het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk, wat er was in de tijd dat Jezus werd geboren in Israël, in de periode dat daar een keizer was in Rome, en dat keizer Augustus regeerde, en dat Jezus daar wandelde en de mensen wachten op het moment dat het vrederijk van de Messias zou aanbreken en dat de vijand zou worden verjaagd en zij 1000 jaren vrede zouden krijgen, een eeuwigheid van vrede, op de troon van David zou hij zitten. Nou, daar gaat het over. Het zijn die 4 rijken die heel duidelijk zijn. Wat niet duidelijk is, en daar verschillen ook wel verschillende uitleggers over, is wat dan dat de rijk is wat zo half ijzer is en half leem. Het gaat naar de voeten toe, waar zelfs de tenen die combinatie hebben van ijzer en leem. En wat in hoofdstuk 2 staat, is dat de engel uitlegt, dat Daniël uitlegt aan Nebukadnezar, dat in de tijd van die koningen, dus dat leem en dat ijzer, dat God een koninkrijk zal gaan opkomen, wat niet door mensenhanden is gemaakt, maar wat wel gaat blijven tot in eeuwigheid. En dat stuk is zo belangrijk, omdat ik geloof dat als we kijken naar wat er komt na het Romeinse Rijk, dan valt het Romeinse Rijk, maar het houdt niet echt op. Er zitten steeds nog stukken van het Romeinse Rijk, maar dat vermengt zich met andere koningen. Er staat namelijk in de tijd van die koningen, het zullen er meer zijn. Misschien zijn het wel de 10 die genoemd worden in Openbaring, alleen daar gaat het over 10 hoornen. En dan zijn het de 10 koningen die onderdeel zullen zijn van het Rijk van de duisternis. Nou hou ik niet zo van inleggen. Dus wat ik nu zeg, zeg ik ook heel voorzichtig en zeg ik eigenlijk maar van onderzoek het maar. Maar kan het zijn dat de uitloop van het Romeinse Rijk, dat we in onze dagen dat weer een beetje zien gebeuren, nu Amerika wat meer afstand lijkt te nemen en dat Europa plotseling samen met elkaar die macht aan het vormen is om te proberen een tegenmacht te vormen tegen Rusland. Kan het zijn dat daar weer iets van herstel is, maar waar eigenlijk al die verschillende koninkrijken zijn die niet goed mengen met elkaar, wat eigenlijk een beetje verdeeld is en wat niet goed hecht. Nou, kijk eens naar de politieke situatie in Europa op dit moment. En kijk eens hoe men staat ten opzichte van Israël in dit hele punt. Want dat moet je steeds in ogenschouw nemen. Hoe verhoudt zich dit tot Israël? Hoe het ook zij, laten we oog hebben voor dat andere wat er gebeurt. Namelijk, wat Daniël beschreef aan Nebukadnezar, wat eigenlijk komt in de tijd van ijzer en leem. Dus niet daarna, maar in die tijd. Dat is dat er vanuit een berg een steen wordt afgehouwen, niet door mensenhanden, dat betekent dus door God. En dat die steen naar beneden rolt en komt tegen dat ijzer en leem, dat vermengde wat zit in die voeten en die tenen van het grote beeld. En daardoor wordt dat onderste stuk verbrijzeld. En omdat dat verbrijzeld wordt, valt het beeld om. En dan staat er in die uitleg, en dan zal dat koninkrijk, zal al het andere wat hiervoor was, dus de hele wereldgeschiedenis, vergruizen. En het zal door de wind worden meegenomen. En het zal er niet meer zijn en niet meer gekend worden. Dat is de periode, lieve mensen, waar wij nu in leven. Dat is de periode, en ik weet niet hoe lang die periode duurt, maar wij leven er nu wel. Dat betekent dat er iets is wat heel klein begon en wat groot gaat worden, zodat het een berg wordt op heel de aarde. Met andere woorden, het koninkrijk van God wat gaat komen, begint altijd klein. Dat zie je eigenlijk in alles. Dat zie je in de geboorte van de Heer Jezus als een weerloos kind. Maar hij zal worden de koning der koningen. Hij zal straks komen in zijn macht en zijn majesteit om zijn bruid te gaan halen en om zijn vijanden te verpletteren. Dat is wat er geschreven staat. Alles wat klein is, wordt groot. Kijk maar wat er staat bijvoorbeeld in Lucas hoofdstuk 13, als het gaat over het koninkrijk van God. En daar zegt de Heer Jezus het volgende in vers 18. En hij zei, Waaraan is het koninkrijk van God gelijk? En waarmee zal ik het vergelijken? Nou, zegt de Heer Jezus, het is gelijk aan een mosterdzaadje dat iemand nam en in zijn tuin zaaide. En het groeide op en werd tot een grote boom. En de vogels in de lucht maakten een nest in zijn takken. En hij zei opnieuw, waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed totdat het helemaal doorzuurd was. Je ziet, als Jezus spreekt over het koninkrijk van God, dan is het altijd iets wat heel klein is, maar wat daarna groot gaat worden en wat de plaats in zal gaan nemen, eventjes dat mosterdzaadje, zodat alle vogels van de hemel daarin kunnen nestelen. Of het zal zijn als een zuurdeeg. Zuurdeeg in de Bijbel is meestal negatief. Nou, hier is het koninkrijk van God als een zuurdeeg. Wat een vrouw nam in 3 maten meel deed, totdat het hele meel doorzuurd was, omdat het werd aangestoken door het koninkrijk. Dus je hebt 2 bewegingen waar we mee te maken hebben. Beweging dat de wereld het koninkrijk van God wil binnenkomen, en een beweging dat het koninkrijk van God de aarde zal omvatten. Onder andere de aarde. En in die tijd, lieve mensen, in die tijd zullen er allerlei dingen gebeuren. In Matthäus, hoe kunnen we dat lezen, dat Jezus dat zegt? Er zullen ziekten zijn, er zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Maar dan is het einde nog niet. Hij zegt maar aan het einde, dan zal het evangelie van het koninkrijk van God over heel de wereld moeten worden verkondigd. En dan zal het einde zijn. Je ziet hoe belangrijk in alles het koninkrijk van God is bij de Heer Jezus. Waarom? Omdat hij namens zijn vader kwam het koninkrijk hier op aarde zichtbaar kwam maken. En dat hij na zijn kruisiging en na zijn opstanding uit de dood dat koninkrijk zou gaan vestigen. Hij werd de koning die ging zitten op de troon aan de rechterhand van de vader. En de vader heeft alle vijanden onder zijn voeten gelegd. De laatste vijand die onder zijn voeten zal worden gelegd is de dood. Maar hij zit op de troon. Hij regeert. Sterker nog, hij zit niet alleen maar op de troon in de hemel. Hij zit ook, als het goed is, op de troon in jouw hart. Want op het moment dat jij tot Jezus komt in geloof en de Heilige Geest ontvangt, dan mag je weten dat door het geloof Jezus woning gaat maken in jouw hart. Dat hij dus woont in jou. Daarom zegt Jezus, ook in Lucas, zegt hij het. Als mensen zeggen, kijk, hier is het koninkrijk of daar, trap er niet in, zegt hij. Want het koninkrijk van God is in jullie. Het is in jou. Dus dat betekent dat waar de koninkrijk is, waar de geest is, daar is ook de koning. En waar de koning is en jij wandelt, draag je de koning met jou mee. En draag je het koninkrijk van God in jou mee. Tot het moment daar is dat God zegt, en nou is het genoeg. Nu zal Jezus de koning niet alleen door zijn geest in jouw hart wonen, maar hij zal ook uit de hemel neerdalen om zijn bruid te halen, de vijanden te vernietigen. En dan komt het rijk wat God heeft beloofd. Het koninkrijk van God wat voluit over heel de wereld zal zijn. Praat ik te veel? Of? Jullie zijn zo stil. Luisteren, ja, dat is ook wel weer goed. Hoe zou het eruit zien, dat het koninkrijk? Ja, daar kunnen we ons geen besef van krijgen. Dat is volgens mij zo mooi en zo prachtig. Vol vrede. Vol de shalom die God kon brengen door zijn zoon. Nou, dit is wat de Bijbel ons leert. En weet je wat nou zo mooi is? Dat Jezus tegen de mensen van Israël in de eerste plaats zei, terwijl hij naar hen omkeek en ze waren aan het zoeken, hoe moeten wij dan leven? Wat is onze toekomst? Wat zijn de dingen die gaan gebeuren? Dan zegt hij tegen hen, dat vind ik zo prachtig, in de oude vertaling staat, vrees niet klein kuddeke. Vrees niet klein kuddeke. Vrees niet kleine kudde, want het heeft de Vader behaagd jullie het koninkrijk te geven. Het heeft de Vader behaagd om jullie dat koninkrijk te geven. Dat is het koninkrijk dat nooit meer vergaat. Amen. Weet je wat Paulus, ja, ik denk dat het Paulus is, die schrijft in Hebreeën, anderen denken weer anders. Hebreeën, en mag ook hoor. Hebreeën 12 vers 28, daar staat dit. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en met eerbied, want onze God is een verterend vuur. Er staat, laten wij in deze vertaling, laten wij hem dat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, maar eigenlijk staat er iets dat betekent terwijl wij het ontvangen of nadat wij het ontvangen hebben. Met andere woorden, andere vertalingen zullen ongetwijfeld neerzetten dat wij een koninkrijk hebben ontvangen. We hebben het gekregen. Niet vanwege ons, maar vanwege onze geweldige God en onze fantastische heiland die voor jou en voor mij naar deze aarde kwam en te sterven aan een kruis op Golgotha. We gaan straks Goede Vrijdag weer vieren en paasfeest, want hij stond op uit de dood en hij leeft en hij heeft beloofd, ik kom weer terug. Ik kom weer terug in heerlijkheid en ik zal jullie tot mij nemen en jullie zullen mogen zijn waar ik ook ben. Dat zijn allemaal beloften die aan ons gegeven zijn. Lieve mensen, laat jullie daarom niet in deze tijd in de war maken. Lieve jonge mensen, als de dingen op je afkomen, je krijgt allemaal vragen. Laat je niet in de war brengen, want er is een God die jou ziet. En er is een God die een fantastische toekomst voor jou heeft. En die toekomst die ligt hier, maar die ligt straks ook bij hem. Laat je niet in de war brengen. Lieve mensen, de wereld bereidt zich voor op een oorlog. De hemel bereidt zich voor op een bruiloft. Halleluja. Amen. Amen. Zullen we gaan danken. Vader, dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel dat u dwars door alles heen uw koninkrijk aan het vestigen bent. En dat het straks, wat nu nog eigenlijk hier en daar zichtbaar is, maar wat straks in volheid zichtbaar gaat worden. Leer ons leven, Heer, als zonen en dochters van u. Die niet in de war raken door wat er gebeurt. Leer ons leven als zonen en dochters van u. Die ons niet tegen elkaar laten uitspelen om verdeling te brengen daar waar mensen naar de wil van God willen leven. Laten we u zo mogen dienen en eren en zo met ontzag en met eerbied tot u naderen, omdat u de heilige God bent. Maar we mogen weten dat wij geheiligd zijn in de Heer Jezus. En dat wij door het geloof voor altijd mogen leven. En dank u wel. Dat het koninkrijk wat u gaat oprichten, wat u al aan Daniel en zelfs al aan een koning als Nebukadnezar heeft laten zien. Dit is wat zal gaan gebeuren. En Heer, u bent zo trouw geweest. De hele geschiedenis is gegaan zoals u het uittekende. En als dat is gebeurd, dan zal de rest ook gebeuren. En dank u wel dat we dat mogen weten. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.